Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Touché met klinisch psycholoog Manu Kersen. Het was zijn moeder die hem in het West-Vlaamse Dutselen leerde hoe je mensen kan bijstaan bij verlies en verdriet. Net als zijn 10 broers en zussen kreeg hij de kans om verder te studeren en zelfs te doctoreren. Van dat ene onderwerp, rouwbegeleiding, heeft hij zijn levenswerk gemaakt. Zijn bestseller, Helpen bij verdriet en verlies, kreeg zo net een nieuwe versie. En ook al is hij ondertussen met emeritaat, het onderwerp laat hem niet los. Zowel in boeken als films gaat hij steeds weer op zoek naar de vele vormen van verdriet en verlies en hoe we daar als maatschappij het beste mee kunnen omgaan. Maar hoe kijkt hij zelf naar de eindigheid van het leven? Is er leven na de dood? En hoe moeten we omgaan met de zoveelste terreuraanslag? Dit is Touché met Manu Kersen. We Shall Overcome van Joan Baez. Ze speelde het ook op Woodstock in 1969. Manu Kersen, jij wou het absoluut laten horen, hè, dit nummer. Waarom precies?
Ja, dat was mijn tweede plaatje dat ik had, zonder dat ik een pick-up had om het af te draaien. En dat was ook ons lijflied in de eind jaar 68. Als wij in Leuven door de straten trokken, of in Vlaanderen door de straten trokken, zongen wij gezamenlijk dat lied We Shall Overcome. Ja. En zit daar iets... Voor mij heeft het betekenis behouden, omdat ik die strijd van toen nooit wil vergeten. Die strijd voor sociale rechtvaardigheid. En me regelmatig afvraag, ben ik in mijn leven gebleven waar ik in 68 voor bleef staan? En die boodschap, dat vertrouwen, dat uit dat plaatje, we shall overcome. Dat is eigenlijk voor mij bijna een Bijbelse boodschap. Ik denk dan aan het boek Prediker. Begin gewoon 's morgens te zaaien. Gun je handen geen rust voor de avond valt. Misschien komt alles wel goed. Zo, dit vertrouwen heb ik ook van thuis uit meegekregen, durf te geloven. Zorg dat je een visie hebt over de dingen en doe daar iets mee. Dorothee Sille heeft ooit een boekje geschreven: als het visioen ontbreekt, dan verwildert het volk. Je moet een visie hebben over de zaken. En John Baez, we shall overcome, maar ook we walk hand in hand. Is dit ook geen boodschap in die terreuraanvallen die we vandaag ook weer meemaken?
Op welke manier kunnen we dat vertalen naar nu, denk je?
Naar nu? Wel, men heeft mij onlangs nog gezegd, moeten we geen stoerdere taal spreken? Ik geloof niet direct in stoere taal. Ik geloof in verbondenheid.
Wat zo net werd gezegd, we moeten harder optreden tegen terreur.
Ik denk dat we moeten aan verbondenheid denken. Dat we ons de vraag moeten stellen, van waar komt die haat? Van waar komt die verdeeldheid? En we moeten niet bij een ander leggen, we moeten bij onszelf beginnen. Iedereen moet bij zichzelf beginnen na te denken. Van wat kan ik doen om aan verbinding te werken? Wat kan ik doen om verdeeldheid te vermijden? En je kan zeggen van, je bent een dromer. Wel, als je alleen droomt, is dat maar een droom. Maar als velen dromen, is dat het begin van een nieuwe werkelijkheid. En ik denk dat we maar aan een nieuwe werkelijkheid kunnen werken als we de wortels van verdeeldheid en van haat proberen in vraag te stellen en te gaan kijken hoe we die kunnen omzetten in hand in hand, zoals John Baez zingt.
Ja. Elke keer weer wordt gezegd, terreur zal ons niet tegenhouden, we zullen verder leven. Ariana Grande geeft vanavond haar benefietconcert, 14 dagen na de aanslag in Manchester. Ze brengt terug haar publiek bijeen, we zullen verder leven. Maar toch zijn er mensen die angst hebben. Hè?
Zijn mensen die angst hebben, en zeer terecht. Hè? Dat raakt niet alleen die gemeenschap daar ter plaatse, dat raakt zeer diep. En vernietigt het leven van mensen wiens kind daarin komt te sterven. Maar dit raakt elke mens die betrokkenheid bij mensen voelt, zijn geraakt door wat er gebeurt. En ik zou als boodschap, inderdaad, we mogen ons daar niet door laten doen, maar mijn boodschap zou zijn, mensen, laat ons luisteren en nadenken. Wat mensen bezielt die zoiets doen, om te kijken of bij de wortels van die haat kunnen komen, om daar in de wereld rond te werken, dat we die haat kunnen doen verdwijnen.
Stel dat je zelf een gesprek kan voeren met een buurman, een jongen die je niet kent, en je voelt een verhaal dat vol agressie zit, vol onbegrip, vol onvrede met het leven. Ja. Wat doe je dan?
Mijn basisvraag is dan, vertel eens wat je zo pijn doet. Vertel eens van waar dat komt. Vertel eens wat je bezighoudt. Wat ik zou doen is luisteren. Luisteren, luisteren en nog eens luisteren. In de hoop dat ik daarna de kans krijg, na lang luisteren, om van die persoon gedaan te krijgen dat hij ook naar 2 of 3 zinnen van mij wil luisteren.
Wat zou je dan zeggen?
En dan zou ik zeggen, ik zou hem dan iets zeggen over, kunnen we zoeken naar dingen die ons verbindt, in plaats van dingen die ons scheidt. Ja. En als we goed zoeken, als we goed naar elkaar luisteren, gaan we die mogelijk wel vinden. En dat kunnen we aan regeringsleiders vragen ook. Dat kan je aan politici vragen. Ik heb het gekibbel in zo'n regering, denk ik ook van, maar geef nu toch eens het voorbeeld aan de bevolking. Jullie zijn door de bevolking betaald. Doe daar iets mee en luister naar elkaar en zoek naar verbinding in plaats van naar verdeeldheid. Ze doen dat ook wel hoor, denk ik. Ik ben een optimist, maar soms niet genoeg.
Mensen die van dichtbij of veraf een aanslag hebben meegemaakt of de gevolgen daarvan, ja, dat is ook het einde van een onbezorgd leven. Hè? Dat is ook afscheid nemen van een onbezorgd leven. Hoe ga je daarmee om?
Ja. Dat is een heel zwaar trauma voor mensen en je moet er rekening mee houden dat dat op alle kruispunten van hun leven terug naar boven zal komen. En dat men daar niet alleen individueel in de omgeving van die mensen aandacht moet voor hebben, maar ook de samenleving moet er aandacht voor hebben. Door bijvoorbeeld dit te gedenken op bepaalde momenten. Maar daarnaast wil ik toch wel een pleidooi houden om niet alle andere mensen te vergeten die ook diep verdriet meemaken voor het sterven van een kind, van een partner, en die niet die publieke aandacht hebben gekregen. Mm-hmm. Want die zijn er ook. Mm-hmm. En ook dit voelt ook vaak pijnlijk terugkomen bij mensen. Ik denk aan de busramp in Sierre en al de mensen die ook een kind in een verkeersongeval hadden verloren. Die dreigen in de schaduw te staan op zo'n moment.
Ja.
Terwijl dat ook verdriet is.
Ja, die krijgen die publieke aandacht niet. Ja. Kinderen gaan vaak ook heel anders om met verlies en verdriet. Hè?
Ja.
Waar zitten de grootste verschillen?
Och, de grootste verschillen zijn eigenlijk dat men tranen verwacht bij zo'n kind. En eigenlijk moet je eerder onrustig gedrag verwachten. Moeilijke dingen doen. Mm-hmm. Zich afsluiten. Dan dat je die tranen ziet bij kinderen. En heel vaak zie je dit in verkapte vormen naar buiten komen. Want kinderen hebben veiligheid nodig om met een verdriet te kunnen komen. En als zoiets gebeurt, is de veiligheid in het gezin ineens weg. De warmte is vervangen door de kilte van het verdriet. En kinderen hebben die veiligheid en die warmte nodig om met een verdriet te kunnen komen. Dus kinderen kunnen daar een hele tijd later mee komen, als de veiligheid zich terug heeft hersteld. En ondertussen denkt men dat kinderen geen verdriet hebben. Ik heb een lang hoofdstuk in mijn boek over hoe kan je dit zien bij kinderen? Wat kan je doen? En vandaag zie ik heel veel mensen die denken van, ja, mijn kind, ik moet daarmee naar een therapeut. In mijn boek schrijf ik heel duidelijk, de trooster is niet de therapeut. Maar de troosters zijn de ouders. En als therapeut moet je ouders helpen om troosters voor hun kind te kunnen zijn, in plaats van in de plaats van ouders te gaan treden.
Dames en heren, op het laatste van dit liedje mag u bewijzen dat u een levend publiek bent door mee te zingen.
Je denkt misschien, wat is het leven mooi en naar je zin? Je lacht, je danst, voelt je blij als een kind. Nooit vergeten, vriend, dat we allemaal de pijp uitgaan. Je leeft zo graag. En werken doe je morgen, nooit vandaag. Sigaartje roken in een schuimend bubbelbad. Nooit vergeten dat we allemaal de pijp uitgaan. Valderie, valderie, hopsa, vrolijk zijn. Borst vooruit en wachten op magere hei. Magere hei, magere. U dacht, geachte levende lijven, misschien dat er een kans bestond om ongezien te blijven dolen op dit glibberig levenspad. Eén ding dat je vergat, dat we allemaal de pijp uitgaan. En welkom zijn bij ja. Lekker gaan. U moet er toch aan geloven. Ja, laat hem maar komen, dames en heren. Allemaal, come on, come on.
Comilfo met de pijp uit. We weten dat we doodgaan. Er bestaat echt geen uitzondering op deze regel. Nemen we het leven niet te serieus, Manu Kersen?
Och, ik hou heel veel van eens goed kunnen lachen ook in het leven.
Ja.
Maar ik ben eigenlijk wel meer een ernstige iemand die de dingen misschien eerder te serieus neemt dan te licht op te nemen.
Ja.
Ik weet niet of dit ook de dood voor ogen zien, of dat te serieus is. Want dit is wel de werkelijkheid. Hè? Het leven eindigt voor iedereen op een bepaald moment. En ik denk, moesten mensen meer aan het levenseinde denken, dat de wereld vandaag er wel beter zou kunnen uitzien.
Ik vraag het maar omdat bijvoorbeeld in Afrikaanse landen de dood wordt gevierd. Hè?
Wordt gevierd
bij
ja.
de dood wordt het leven gevierd. Het leven dat geleefd is op dat moment.
Ja, ja.
Dat doen wij niet. Hè?
Dat doen wij niet.
Toch niet op die manier.
Ook al spreken we toch wel over een uitvaartviering. Hè?
Mm-hmm.
En vroeger gaf je in West-Vlaanderen, van waar ik kom, een uitgebreide copieuze maaltijd voor de buren, de familie en de vrienden na een uitvaart. Een begrafenisfeest, zei mijn grootvader. Feesten, dat komt oorspronkelijk vandaan om verdriet te verwerken. Vandaar dat vroeger bij een huwelijk de familie van de bruid het huwelijksfeest moest betalen. Omdat die familie van de bruid hun dochter afgaf aan een andere familie. Zij moest verlies verwerken.
Mm-hmm. Maar merk je verschil in rouwverwerking in verschillende landen, de verschillende continenten?
Ja, de gebruiken zijn anders in verschillende landen. Maar de basisemoties zijn hetzelfde. Ik denk dat ik de enige Belg ben die op alle wereldcongressen over rouwverwerking is geweest. Van 1985. En het volgende gaat nu door in Lissabon in juli dit jaar. Ik heb dus wereldwijd gehoord, ook in Hongkong, in Melbourne, in Sydney, in de Scandinavische landen. En de emoties zijn eigenlijk dezelfde. Maar de volkscultuur, de rituelen waarin dat naar buiten komt, krijgt vorm in de gebruiken van een bepaald volk.
Ja. Hoe belangrijk zijn rituelen?
Voor mij zijn die heel erg belangrijk. Waarom? Omdat rituelen geven een maatschappelijke vorm aan emoties. En emoties moeten naar buiten kunnen komen. Maar je hebt daarvoor rituelen nodig. Neem simpel de mensen die je komen begroeten na een uitvaart. Dat helpt hen om de eerste stap te kunnen zetten naar iemand naartoe. Vroeger droegen de buren een overledene naar de kerk. Dat was de eerste keer, dat was voor die buren een gelegenheid om in dat huis bijeen te komen. En die eerste woorden waren gezet. En die eerste stappen waren gezet om buren voor buren te zijn.
En zijn de rituelen van bijvoorbeeld de katholieke kerk nog van deze tijd?
Zijn die nog van deze tijd? Wel, ze verdwijnen voor een deel omdat de kerkaanhankelijkheid van mensen zo verdwijnt. Ik herinner me vroeger, toen ik misdienaar was, hoe wij met de bel en de lantaarn, hoe ik meeging met de pastoor naar de slaapkamers van de gezinnen om het laatste sacrament te brengen. Ik heb in die slaapkamers heel veel verdriet gezien, maar ook heel veel verbondenheid tussen mensen. En terugwandelend door de natuur, door het dorp en door de straten, vertelden wij wat we gezien hadden en verwerkten we wat we meegemaakt hebben. Vandaag noemt men dat debriefing. Wij moesten een kruis dragen naar een gezin waar iemand gestorven was. En dat nagel aan de voordeur, tot na de begrafenis. En de ramen bleven beneden. Zo, dat waren allemaal volksrituelen. De rituelen van de kerk, die zijn eigenlijk niets anders dan de rituelen die leefden in het volk en die de kerk heeft overgenomen en daar een religieuze betekenis heeft aan gegeven.
Hier staat een ritueel beeldje, hè? De hele tijd tijdens ons gesprek tussen ons naar jou te kijken.
Ja, ja.
Wat is de betekenis van dit beeldje?
Wel, in de Yoruba-stam in Centraal-Afrika, wat wij in de primitieve volksstam noemen. Als een kind stierf bij de geboorte, moest de vader met de boomstronk naar de plaatselijke beeldhouwer gaan om een jongen of een meisje te laten snijden uit die boomstronk. En de moeder bond dat met linten op haar rug en droeg dat maanden overal mee. Heel het dorp zag, in dat gezin is een jongen of een meisje gestorven. En het was onderwerp van gesprek. In de tijd dat men bij ons dit wegduwde en zei, je moet er maar niet meer over praten. Men noemt het dan primitieve volkeren. We kunnen daar wel iets van leren als we daarnaar luisteren.
En het kruisje? Er ligt ook een kruisje.
Het kruisje. Wel, toen mijn moeder op haar sterfbed lag, vertelde ze, 30 jaar geleden is mijn moeder gestorven. En we hebben haar toen opgebaard met in haar handen het kruisje van de goede dood. 15 jaar geleden, bij de dood van mijn vader, had hij dat ook tussen zijn handen. Je moet dat eens zoeken, dat ligt hier nog thuis ergens, zei ze. En toen we haar aan het opbaren waren, precies 15 jaar na haar vader, 30 jaar na haar moeder, om de 15 jaar dus blijkbaar, kwam mijn vader met dat kruisje en zei, kunt u dit gebruiken? Want dat ligt boven, in de bovenste schuif, in onze slaapkamer. Ik zei, papa, is dat kruisje van de goede dood? Ja, zo noemden ze dat vroeger, zei hem. Mijn moeder is gestorven met dat kruisje in haar handen. Dat hangt vandaag boven mijn werktafel in mijn bureau, het kruisje der goede dood. En dat doet mij denken aan de boodschap die ik van mijn moeder heb meegekregen. Van mijn ouders. 15 jaar na mijn moeder is mijn vader gestorven, is ook met dat kruisje opgebaard. En dit verbindt ons over de generaties heen. Een prachtig symbool, vind ik. Het kruisje van de goede dood.
Is er iets na de dood, volgens jou?
Er is nog nooit iemand teruggekomen om te vertellen waar we naar de dood terechtkomen. En ik weet dat dus niet. Maar wat ik wel weet is dat het hiernamaals, dat je niet moet daarop wachten, dat je in het hiernumaals het hiernamaals kunt maken. En dat is wat je betekent in het leven van de mensen. Wat je mensen hebt meegegeven, dit gaat nooit verloren. Daar geloof ik heel vast in.
Ben jij bang voor de dood?
Bang? Eigenlijk niet, maar ik sta er nog niet voor. Ik ben wel terug hervallen van een kanker waar ik 10 jaar geleden aan ben geopereerd. Die behandeling loopt nu ten einde. Ik zal in september weten of men dat onder controle krijgt. Ja, dan één. Ik heb eigenlijk goede hoop, want ik heb heel die behandeling doorgemaakt zonder mijn activiteit te verminderen en te laten varen. Dus ik heb goede hoop dat ik misschien wel weer een nieuwe kans krijg in september. Ik heb een bijzonder goede huisarts en een schitterende specialist die competent zijn op dat gebied en die voor de beste zorg zorgen. Dus ik hoop dat ik dit overleef. Als dat niet zo is, dan moet ik daar ook mijn conclusies uit trekken.
Heb je daar ook over nagedacht? Stel dat je wel slecht nieuws krijgt.
Ik heb daar ook over nagedacht en ik hoop dat ik nog heel hard kan werken om een aantal dingen te voltooien. Ik ben in Gent als voorzitter van het psychiatrisch ziekenhuis aan het werken aan een fusie tussen twee psychiatrische ziekenhuizen en samenwerking met de psychiatrische dienst van de Universiteit van Gent. Omdat ik weet dat we een veel betere geestelijke gezondheidszorg in Oost-Vlaanderen kunnen creëren als we onze onafhankelijkheid opgeven en de middelen gaan samenvoegen. Ik zou zeer graag nog voor Villa Rozenrood in de pannen een stabiele toekomst bieden. Villa Rozenrood is een respijthuis waar gezinnen met een zeer zwaar ziek kind op vakantie kunnen gaan met verpleegkundigen en medische begeleiding. Ik wil dat het huis een stabiele toekomst heeft. Mm-hmm. Want dit vind ik ook een tekenwaarde in de samenleving van vandaag, dat zo'n gezin, ook gezonde kinderen, is recht hem op vakantie, ook al is hun broertje of zusje ernstig ziek.
Ja. Jouw ambitie is volgens mij de beste medicijn om die kanker uit je lijf te krijgen. Hè?
Ik hoop dat. Hard werken. En ik denk dat die kankercellen soms niet zo hard kunnen lopen als dat ik loop en dat ik die voorbij rijd. Maar ik moet toch realistisch zijn. Ja. Ook mijn leven zal eindigen. Ook ik ben sterfelijk.
Ja. Ziek zijn is ook een manier van rouwen. Hè? Dat is afscheid nemen van een gezond lichaam.
Ja, je gezondheid verliezen is verliezen. Hè?
Mm-hmm.
En ook daar moet men bij stilstaan, wat dit voor mensen betekent. Ja. Maar ik heb niet het gevoel, ik weet wel, dat zit daar in mijn lijf. Maar ik heb niet het gevoel, tot nu toe, dat mijn leven in belangrijke mate heeft beperkt. En dat is natuurlijk een heel belangrijk iets.
Amero, Saro, Costante, muziek van Mozart, gezongen door Emma Kirkby. Manu Kersen, het is muziek met een betekenis voor jou. Hè?
Ja.
Welke precies?
Wel, het is een van de lievelingszangeressen van mijn vrouw en het gaat eigenlijk over de liefde. En als ik zo de gebeurtenis moet beschrijven die mijn leven heeft veranderd, dat is de ontmoeting met Maggie geweest in oktober van 1969. En we zijn heel snel getrouwd toen we elkaar 2-3 weken kenden. En we gezegd, wanneer trouwen we? En zei, ik moet daar nog even over nadenken. Het was de week voor kerstmis dat ik dat vroeg. Ik zei, ik geef bedenktijd tot nieuwjaar. En we hebben toen onze trouwdatum beslist. En dat heeft mijn leven in belangrijke mate veranderd. De komst van mijn vrouw in mijn leven. En dan in 1973 de geboorte van mijn zoon. In 1975 van mijn dochter. In 1977 de komst van Anne, een meisje van 18, die een stuk van haar leven bij ons thuis in het gezin heeft doorgebracht. En toen zij vertrok, de komst van haar jongste zus, die zei, ik zou gelukkig vertrekken, moest mijn jongste zus bij jullie kunnen opgroeien. En zo, die vier kinderen, en wat dat die gebracht hebben, en later de kleinkinderen, dat heeft mijn leven toch wel in belangrijke mate veranderd. Ja. Niet dat ik daar altijd zo goed mee omgesprongen ben. Ik heb misschien in mijn leven veel te hard gewerkt en soms te weinig tijd gehad voor mijn kinderen. Vooral mijn zoon, toen hij in de puberteit was, heeft zijn vader af en toe gemist omdat zijn vader te veel aan het werk was. En ik vind dat mijn kinderen het beter doen, beter het evenwicht vinden met hun kinderen dan dat ik gedaan heb in mijn jaren. Ik moet dat ook wel toegeven.
En wat is er van hen geworden, van jouw kinderen?
Mijn zoon is psychiater. Mijn dochter is kinderpsychiater. De oudste van ons pleegkinderen is de grote baas van het modebedrijf van Anne Mullemeester. En haar zus werkt op een studio die televisieprogramma's maakt en zorgt voor de organisatie van het geheel.
Dat lijkt mij een gezin om heel erg trots op te zijn.
Ja.
Je hebt verteld over je ziekte, waar je nu mee aan het afrekenen bent.
Ja.
Sterkt geloof jou in wat er nu allemaal aan het gebeuren is met jouw gezondheid?
Ja, maar niets geloof in zo'n almachtige God die het wel allemaal bepaalt. Voor mij, ik heb het altijd heel concreet vertaald als, ik hoef de wereld niet op mijn handen te dragen. Er is dat veel groter is dan wij allemaal en die uiteindelijk zorgt dat voor alles wel goed komt. En ik denk, ik hoop dat ik overleef. Ik heb alle kansen om te overleven. Maar ik heb daar ook al in mijn leven heel lang over nagedacht. Mijn dochter kon soms al lachend zijn als ze van de universiteit thuis kwam, als ze nog student was in de tijd. Ik kom eens kijken of mijn oude papa nog niet dood is. Lachend, omdat ik zo dikwijls ook aan dood dacht. En ik denk, de dood, dan moet je niet alleen denken aan denken op je sterfbed. Je moet eraan denken tijdens je leven.
Mm-hmm.
En weten van het leven is begrensd. Wat kan ik met die tijd die ik krijg doen om iets aan die wereld te veranderen en iets aan die wereld bij te dragen?
Is euthanasie aan jou besteed?
Ik heb in mijn wilsverklaring geschreven dat ik geen euthanasie wil, dat ik op een natuurlijke wijze wil sterven. Maar dat als ik mijn wil niet meer kan uiten, geen antibiotica meer wil, niet meer naar een ziekenhuis wil, tenzij dit nodig is voor het welzijn van mijn vrouw en mijn kinderen, niet meer op intensief care afdeling wil, geen therapeutische hardnekkigheid, geen zinloze medische behandelingen meer wil, en dan zal ik waarschijnlijk niet zo lang overleven als ik mijn wil niet meer zou kunnen uiten. Zolang ik hem wel nog kan uiten, kan ik zeggen wat ik nog wil en wat ik niet wil. Pas op, ik ben niet tegen euthanasie. Maar voor mezelf is mijn keuze dat ik een natuurlijke dood wil sterven. Euthanasie is voor mij vaak het gevolg van therapeutische hardnekkigheid. Van mensen te lang doorbehandelen met behandelingen die geen zin meer hebben, waardoor ze geruime tijd in een mensonwaardige situatie terechtkomen. Had men op tijd gestopt met die zinloze behandelingen, dan was hun, waren ze niet in die toestand terecht te komen.
Hoe zou jij herinnerd willen worden?
Hoe zou ik herinnerd willen worden? In een aantal heel concrete dingen die ik voor mensen heb proberen te betekenen en te veranderen in die samenleving. als iemand die gevochten heeft tegen onrechtvaardigheid en voor recht, maar ook als iemand die heel erg gehouden heeft van heel veel kleine dingen, van mijn vrouw en van mijn kinderen, dat zijn geen kleine dingen, dat zijn grote dingen, maar ook van de bloemen in de tuin, van natuurlijke dingen, maar iemand die kinderen heeft zien staan, iemand die gevochten heeft voor menswaardige opvang voor mensen met dementie. Al die dingen zijn zo boodschappen die ik toch aan deze wereld zou willen nalaten. We zien de mensen staan.
Over the rainbow, way up high, there's a land that I've heard of, once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where
Gardot met die zeer breekbare versie van Over the Rainbow, Manu Kersen. Ik laat het horen omdat ja, de regenboog altijd wel een soort symboliek heeft gehad, hè, voor ja, wat er na de dood zou kunnen zijn, waar we mensen die gestorven zijn, die we verloren zijn, kunnen plaatsen. Dat is ergens ja, achter de regenboog, die sterrenhemel.
Ja, ja.
Is dat een goed idee?
Wel, ik hoor soms mensen zeggen aan kinderen van, uw opa is nu een sterretje aan de hemel. Maar dat is voor kinderen moeilijk verstaanbaar. Ik hoor een kind zei me op een bepaald moment, bestaan er auto's die zo recht naar omhoog kunnen rijden? Want mijn opa lag in zo'n grote zwarte wagen en nu zit die kinder van boven. Men moet, ik ga ervan uit, ik moet aan kinderen de waarheid vertellen. En mijn boodschap is, sterven is verhuizen naar het hart van de mensen die van je houden. Maar ik vind de regenboog wel een heel mooi symbool. Waarom? Omdat je, de regenboog haalt zijn pracht uit de wijze waarop die verschillende kleuren in elkaar vloeien. En ik denk soms, politici, kijk eens naar de regenboog. Hoe die kleuren door hun samenvloeien, door hun samenwerken, door hun samen zijn, een prachtige harmonie brengen waar iedereen graag naar kijkt. Dit vind ik een heel mooi beeld voor een menselijke samenleving en voor samenwerken. En je haalt maar je pracht door het samenvloeien. En toch zijn ze duidelijk, de verschillende kleuren duidelijk onderscheidbaar van elkaar.
Er was ook een regenboog te zien bij het opgebaarde lichaam van Nelson Mandela. Ja, een man die jij zeer hoog inschat. Hè?
Ja.
Ook wel een heel symbolische waarde. Hè?
Mandela
als dat op zo'n moment
zo,
gebeurt.
Dat zijn figuren die... Daar zeg je van, is dat toeval? Mm-hmm. Denk ik, ik geloof niet in toeval. Het heeft door de betekenis die aan zo'n dingen heeft, verdwijnt het toevalskarakter van die zaken.
Ja. Of de regenboog die verscheen bij de herdenking van de slachtoffers op de homoclub in Orlando. Ja, toen verscheen er ook een enorme regenboog. Fantastisch als zoiets gebeurt natuurlijk. Dat je daar troost kan uithalen. Het is een periode van feesten, hè? Communiefeesten, lentefeesten. Maar er zijn ook kinderen die feesten niet zullen krijgen, omdat ze er niet meer zijn.
Ja.
Ouders die die feesten niet kunnen geven.
Ouders die diep verdriet hebben op die dag. Mm-hmm. En die misschien uitgenodigd zijn op het feest van broers of zussen van hen die wel een kind hebben. En zo, daar denk ik ook in feesten, denk ook op die feestelijke dagen aan de mensen die met verdriet zitten, die er niet kunnen zijn of die wel komen, maar die innerlijk met verdriet zitten. En probeer ook dat verdriet van die mensen te zien.
Ja, praat erover.
Praat erover, ja.
Stel er vragen over.
Ja. Zeg, het is voor jou waarschijnlijk vandaag een moeilijke dag.
Ja.
Vertel eens.
Welk cadeau geef jij aan je kleinkinderen op zo'n feesten? Want jij moet ook naar een feest, hè?
Ja, wel, vandaag bepalen de kinderen dat een beetje zelf wat je heeft. Die zijn hun wensen, hè. En die kiezen zelf iets. In de tijd hadden wij niks te kiezen. Wij kregen in die tijd niet zoveel voor onze communie, denk ik. Ik kreeg een missaal voor mijn plechtige communie en een Onze Lieve Vrouw beeldje van een tante kloosterzuster op dat moment.
Vorig jaar ben jij er 70 geworden?
Vorig jaar ben ik 70
geworden. Heb je dat gevierd?
Ja. Maar ik had niet direct in een groot feest, omdat ik al een emeritaatsviering had gehad, ook kort tevoren. Maar ik heb dat al wat gecompenseerd door heel in stilte een mooi feest te organiseren voor de 70ste verjaardag van mijn vrouw, die onlangs 70 is geworden.
Hmm.
Waar haar vriendinnen van in de lagere school, van in de verpleegkunde aanwezig waren, van in haar koor, vanuit haar wandelclub, en broers en zussen uiteindelijk van mij, van haar en zo. Wat een heel mooi feest.
Je hebt al verteld wat je op professioneel vlak nog absoluut zou willen in het leven.
Ja, ja.
Maar wat zou je nog willen op persoonlijk vlak?
Op persoonlijk vlak zou ik nog de tijd willen nemen om een paar dingen neer te schrijven die belangrijk vind voor mijn kinderen, voor mijn vrouw, als ik ooit eens niet meer zou zijn. Niet mijn wilsverklaring, want die zit al lang in het dossier bij mijn huisarts.
Mm-hmm.
En ik heb die in een map in mijn bureau, wat bij mijn overlijden, dat zit daar al verschillende jaren in. Maar zo van, wat zijn dingen die mij bekommerd hebben?
Mm-hmm.
Wat zijn dingen die ik graag zou zien verder leven in het leven? Pas op, ze weten dat wel hoor, mijn kinderen. En mijn vrouw ook. Maar het doet toch altijd goed. Ik zou eigenlijk ook nog heel veel mensen willen bedanken. Voor wat ze, want wat, ik zit hier vandaag nu te praten in uw studio. Maar wat ik ben, heb ik eigenlijk van de wereld, van de mensen gekregen die ik heb ontmoet. Als ik veel weet over verdriet van kinderen, dan zeg ik, de kinderen zijn mijn professoren geweest. En de mensen in verdriet hebben mij in de loop der jaren ontzaglijk veel geleerd. En wat ik graag nog zou doen, is de mensen danken voor wat ik van hen meegekregen heb.
Hmm.
En daar iets van teruggeven aan de samenleving. Want dat is niet van mij. Als ik dat boek schrijf, probeer ik ook aan de samenleving terug te geven wat ik van die samenleving heb gekregen.
Wat wil je hier als boodschap nog meegeven? Je hebt al heel veel boodschappen meegegeven, maar een slotboodschap?
Als slotboodschap zou ik willen meegeven, mensen, denk regelmatig eens met de dood voor ogen. Want dan weet je, op dat moment kan je niks meenemen. En houd u niet bezig met verzamelen van rijkdom, met egoïsme, want op dat moment moeten we allemaal alles hier achterlaten wat we hebben. En moesten de meeste mensen meer kunnen denken met de dood voor ogen, dan denk je dat er een grotere verbondenheid zou zijn, dat er een grotere eendracht in de samenleving zou ontstaan en dat er een grotere mededeelzaamheid zou ontstaan in de wereld.
Ik heb nog Bis du bei mir klaarstaan, muziek van Bach. Ja. Waarom precies? Waarom wil je dit laten horen?
Als je bij mij bent, duik met vreugde naar mijn einde. Als jouw getrouwe handen mijn ogen sluiten. Dat vind ik zo'n mooie tekst. Die heel veel meegeeft. Die verbondenheid tot in het laatste moment. En duik met vreugde naar mijn einde.
Bis du bei mir, om deze touché af te sluiten. Dankjewel, Manu Kersen, voor het fijne gesprek. Alle info staat straks te lezen op onze website radio1.be. Zometeen Sportza. En volgende week verwacht ik hier schrijfster Maya Wolny. Nog een heel fijne zondag. Herbeluisterd.